Jan van Vark staat zo, dus... Geen opname? Oké, nou dan, oké. Nou, toch goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom bij deze dienst. En nu zou ik natuurlijk zeggen, ook de mensen die deze dienst online volgen, maar ja, dat hoeft dan niet. Maar wel eventueel op een later tijdstip. Onze voorganger is vandaag dominee Edward van der Kaai uit Nijkerk en de organist is Wil Karens. De collectes. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de predikantsplaats en de derde ook in de dienst voor onderhoud gebouwen. En uiteraard kunt u ook op de bekende rekeningnummers uw bijdrage storten. Alle drie van harte aanbevolen. De bloemen. Die gaan vandaag naar mevrouw Kluinhaar-Lielwerik, oude Nieuwfeestweg 22. Zij is 13 juli 80 jaar geworden. En aan mevrouw Rietveld Vermeij, Grutenveld 18. Zij wordt deze week 19 juli 76. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd. Morgen is er weer inloop in het anker van 10 tot 11:30. Morgenavond vergadert de kerkraad in het anker aanvang 19:30. En volgende week, 23 juli, gaat de heer Borghuis uit Deventer voor. En de afloop van deze dienst is er weer ontmoeting met koffiedrinken. Het aanvangslied is Psalm 85, vers 1 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Wij bemoedigen elkaar met woorden uit de Heilige Schrift, die zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer. Amen. Ja, onderweg hierheen viel het mij op dat er een hele harde wind stond. Ik het raampje van mijn auto open had, dat versterkt het alleen nog maar. Een beetje stormachtig, maar tegelijkertijd scheen ook de zon. En er ging door me heen van, nou, dat is denk ik een mooi beeld van hoe het er in de wereld aan toe is. Zonnige zijde, maar het is ook stormachtig. Er is ontzettend veel aan de hand. Ik hoef dat natuurlijk niet verder toe te lichten. En daarom is er goed gebruik om aan het begin van de dienst God te naderen en te vragen om zich te ontfermen over de nood van de wereld. Maar daarna, zeg maar de zonnige zijde, een Gloria-lied te zingen. En daarvoor heb ik gekozen uit de bundel het lied De Dorre Vlakte der Woestijnen. Laat ons dat zingen na het Kyrie-gebed. Laat ons bidden. Hemelse Vader, de aarde is in nood. Donkere schaduwen doen vergeten dat u het licht hebt geroepen. Machten aan het woord in plaats van aan uw woord. Wij kijken uit naar uw bewogenheid, opdat die ons beweegt. Dat die ons beweegt om door die stilstand van onrecht en onwil, waar we deel van uitmaken, heen te breken. Hemelse Vader, geef ons een begin van deze beweging als we zeggen, Heer, ontferm u. Amen. Nou, dat is een prachtig perspectief. De woestijn zal bloeien. En in die hoop gaan we ook zo de lezing tegemoet. En laat ons, voordat we dat doen, Gods aanwezigheid vragen als we de schriften openen. Laat ons bidden. Heer, wij zoeken toegang tot uw woord. In de hoop en verwachting dat de verhalen daarin in ons werken. En wel zo dat we daar ons eigen verhaal van maken. Het verhaal van uw werking in ons. Wij bidden, geef ons uw geest om plaats te vinden in ons bestaan. Inspiratie voor nu, op de kracht van Jezus Christus. Amen. Ik heb één lezing, maar wel geknipt in twee gedeeltes. En het is hoofdstuk 23 van Genesis. En afwisselend zingen we dan lied 806. De eerst 806 vers 1 en 2. En na de eerste lezing, of na de tweede lezing, het derde couplet. Dus 806. En we lezen Genesis 23. Sara leefde 127 jaar. Ze stierf in Kiriat Arba, het huidige Hebron, in Kanaan. Nadat Abraham bij zijn overleden vrouw had gerouwd en haar had beweend, stond hij op, vertrok en wendde zich tot de Hethieten. Hij zei: ik woon maar als vreemdeling bij u. Geef u mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven. De Hethieten antwoordde hem: maar luister, Heer, wij beschouwen u als een vorst die door God zelf begunstigd wordt. Begraaf uw vrouw in het beste graf dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren en u beletten haar daarin te begraven. Toen boog Abraham diep voor de Hethitische landeigenaars. Als u er dus mee instemt dat ik mijn vrouw uitdraag en begraaf, zei hij, wees dan zo goed er bij Efron, de zoon van Sogar, op aan te dringen dat hij mij de grot van Machpela afstaat, die zijn eigendom is en aan de rand van zijn akker ligt. Laat hij mij die geven voor de volle prijs, zodat ik bij u een eigen graf heb. Onder de Hethieten die daar zaten, bevond zich ook Efron zelf. Zo luid dat alle die in de stadspoort bijeengekomen waren het konden horen, zei hij tegen Abraham: geen sprake van, Heer, luister, die akker schenk ik u en ook de grot die erop ligt. Ten overstaan van mijn volksgenoten geef ik u die. U kunt uw vrouw daarin begraven. Abraham boog diep voor de landeigenaars En terwijl iedereen toehoorde, antwoordde hij Efron: als u werkelijk... Maar luistert u toch naar wat ik u voorstel. Ik wil de prijs betalen die de akker waard is. Neemt u dat geld toch van mij aan en laat mij er mijn vrouw in begraven. Toen zei Efron tegen Abraham: ach, luister, Heer, een stuk grond van 400 shekel zilver. Wat betekent dat nu voor mij of voor u? U kunt er gerust uw vrouw begraven. Abraham ging hierop in en woog de hoeveelheid zilver af die Efron in het bijzijn van de andere Hethieten had genoemd. 400 shekel zilver naar de gangbare handelswaarde. Zo ging de akker van Efron in Machpela, in de buurt van Mamre, met de god en met alle bomen op dat stuk land, als rechtmatig eigendom over op Abraham, ten overstaan van alle Hethieten die in de stadspoort aanwezig waren. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot, op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, het huidige Hebron in Canaan. Zo gingen het stuk grond en de daarop gelegen grot van de Hethieten over op Abraham. En hij kwam in bezit van een eigen graf. Nu mag het wel. De woord als bewerk, altijd maar lopen, altijd maar hopen, zomaar te gaan met zijn woord als bewijs. Straks wonen wij in de... Wie wel eens in het nabije oosten is geweest, of in een ander zuidelijk land, weet hoe in de handel de hazen lopen. Met stalkende kooplieden die als hinderlijke vliegen om je heen zoomen om hun product aan de man te brengen. Special price, you are my friend. In het spel van weglopen en teruggeroepen worden, komt de deal tot stand. Waarbij het nogal een verschil maakt of je het product graag wilt hebben. Is dat het geval, dan weet de wederpartij, die je gedachten kan lezen via je lichaamstaal, dat jij de hoofdprijs gaat betalen.
Abraham wil wel, koste wat het kost. En dus kost het wat. Al hebben argeloze lezers dat niet direct in de gaten. Je zou toch denken, tenminste dat dacht ik toen ik dit stuk voor het eerst las, dat hij de grafspelonk voor een habbekrats krijgt. De eigenaar laat achterloos wezen dat het een speciale prijs is voor zijn nieuwe vriend.
Sarah is dood. Overleden op een mooie leeftijd, daar zullen we niets van zeggen. 127 jaar. Er zijn er onder ons die dat niet gaan redden. Maar al was ze 128 geworden, dan nog zit er een schaduwzijde aan, want de dood is drama. Met onze tijdelijkheid kunnen we eigenlijk niet leven. Ten tijde van overlijden, en ik veronderstel dat iedereen of vrijwel iedereen hier ervaringsdeskundig in is, ten tijde van overlijden moet je in een mum van tijd je verdriet buitenspel zetten om allerlei zaken te regelen. En Abraham doet het zoals ik dat iedereen aanraad. Houd het uit elkaar. Wees verdrietig. Laat je emoties toe. En in de tekst zien we dat Abraham dat ook doet. Maar dan komt er een ander moment. En dan zeg ik, zet de knop om op het uur waarop Monuta zich meldt. En de Monuta in de tijd van Abraham, dat is een stel stamhoofden. Zij zetelen aan de poort van de stad. En hij vervoegt zich aan het loket sociale zaken. Er moet een graf komen. Dat is evident. En dat er een graf beschikbaar is, is ook al geen punt. Abraham is weliswaar een vreemdeling, maar dat doet er niet toe. Doden worden begraven. Of eigenlijk bijgezet. En Abraham en de heren aan de poort, het zijn allemaal mannen van sociaal niveau, die spelen een partijtje schaak op grootmeesterlijk niveau. Je zou kunnen zeggen, Abraham opent met wit. Met de witte vlag, als het ware. Hij benoemt zijn positie als vreemdeling. En daarmee zegt hij, ik sta hier met lege handen en ik ben afhankelijk van uw genade. Ja, als opening bij onderhandelingen in de handel is dit het meest foute dat je kunt doen. Het staat gelijk aan het overhandigen van een blanco cheque met je handtekening eronder en vult u zelf het bedrag maar in. Maar op de onderlaag van het verhaal waar het toen al om ging en waar voor ons ook de betekenis ligt, raakt het precies de kern. Het gaat in de diepte van de vertelling niet om een graf, maar om een feitelijk stukje beloofd land dat Abraham probeert te verwerven. En als het om het beloofde land gaat, of Gods koninkrijk, of om het paradijs, de Hof van Eden, het is allemaal hetzelfde. Als het daarom gaat, is de vraag, hoe bereik je dat paradijs? Hoe kom je erin? Of in ja, hele ouderwetse termen, hoe kom je in de hemel? Dat willen wij weten, voor zover je veronderstelt dat er een hemel is. Want dat is niet meer zo zeker als vroeger. Maar ieder mens, en dat is van alle tijden, gelovig of niet, droomt van utopia. Van het geluksland, van de heilstaat waar geluk en overvloed voor iedereen is. Wij willen wonen in dat land. En de droom van Abraham is de droom van alle mensen in alle tijden. En als de aartsvader op het marktplein aan de poort van de stad, de poort naar dat
land wil openen, dan doet hij de enige goede zet, die niet toevallig ook het fundament is van de protestantse traditie. Ik ben afhankelijk van uw genade, door genade alleen. Ik voor mij, en ik denk dat u dat wel deelt, vind dat een geweldig principe. Door genade alleen. Daarin ligt besloten dat je Gods koninkrijk niet op eigen kracht kunt bereiken. Het moet je geschonken worden. Het beloofde land is om te ontvangen. En in de loop van het verhaal wordt daarom steeds het woord geven gebruikt. En dat is met die Bijbelse verhalen zo. En dat is dan ook de taak van de predikanten om daaraan te werken en dat te zien met behulp van allerlei boeken. Dat er dingen in teksten voorkomen die je bij eerste lezing niet zo zou zien. Maar het woord geven wordt nadrukkelijk gebruikt in dit verhaal. Nota bene door de eigenaar. Die heeft het steeds over geven, maar tegelijkertijd is hij duizelig van de dollartekens in zijn ogen. En je zou kunnen zeggen, Gods koninkrijk wordt je gegeven, maar niet om niet. En ook dat is een kenmerk van het beloofde land. Het mag zo zijn dat het zich alleen laat ontvangen. Het komt er niet als je alleen maar passief je hand ophoudt. Je moet er wel iets voor doen. En als je die paradox in de gaten hebt, dan raak je voorbij aan die vreselijke discussies en ook zinloze discussies in de kerkgeschiedenis over predestinatie, dat vooraf door God al bepaald wordt hoe het met je afloopt. Met als dwaze consequentie dat God naar willekeur brute misdadigers de eeuwigheid kan schenken, maar bevende gebogen oudjes ter helle kan doen gaan, ondanks een onberispelijk vroom bestaan. De hel, nota bene, bestaat die bij dit soort gelovigen letterlijk. Voor kwetsbare mensen, omdat het nu eenmaal zo bepaald is. Oneindig op het barbecue-rooster. Het is, ook al hoort het tot onze eigen traditie, maar gelukkig en hopelijk voor de meeste mensen voorbij, het is sectarische onzin. En dus zou ik zeggen, maar u ziet er ook niet zo uit, laat u niet bang maken. Maar zie wel de onderliggende diepgang. Want het gaat erom dat je de hemel niet kunt verdienen. Door genade alleen. Kortom, de hemel wordt je geschonken, maar Abraham en al zijn kinderen moeten er hard voor werken. En wij zijn die kinderen. Want allen die geloven zijn Abrahams geslacht. Alle die willen leven met Gods koninkrijk of utopia of hoe u het maar wilt noemen, voor ogen. We wenden ons weer tot het verhaal en daarin ontgaat het de autoriteiten niet dat de inzet hoog is. Men weet drommels goed dat als Abraham erin slaagt een graf te kopen, dit inhoudt dat de vreemdeling aan vreemdgaan voorbij is. Het is duidelijk dat hij in dat geval de rechten op dat land heeft verworven. Dus het gaat wel ergens om. En dus zijn ze onwillig. Maar zoals het de Oosterse wellevendheid betaamt, doen zij onder hun onwil, daaromheen een fluwelen verpakking. Ach, kom toch, beste man. U bent een man van God. Er kan geen sprake van zijn dat u een graf van ons koopt. U krijgt het. We geven het. Dat is helemaal geen probleem. En sterker nog, u mag er zelf een uitkiezen. Wij geven u het beste graf. Ja, wat een royaal aanbod, zouden wij denken. Maar Abraham weet wel beter. Hij is zich ervan bewust dat de Heer aan de overkant zojuist bikkelhard, fluweel verpakt, nee hebben gezegd. En dat is voor Abraham onaanvaardbaar. Want zo zal Sara geen eigen plek hebben. Zo zal Sara voorgoed in den vreemde zijn, voor altijd vervreemd. In een behoedzaam tegenspel, het is als schaak, verplaatst Abraham een stuk op het bord. Hij noemt de grot waar hij een oogje op heeft. En zo komt Efron in het spel, de eigenaar van de spelonk. En zodra Efron hoort dat het om een miniem stukje van zijn landgoed gaat, ziet hij een pot met goud aan het einde van de regenboog. Met luide stem, zodat alle er getuigen van zijn, zegt hij dat Abraham de akker van hem krijgt. Terloops heeft hij een verschuiving gemaakt. Het gaat niet meer alleen om de grot. Het gaat om de akker. Met de grot. Te geef. En Abraham, die weet maar al te goed wat dit royale geschenk naar de letter inhoudt. In bruikleen zal het zijn. Meer niet. Ja, wij zullen het niet hebben gehoord toen we de lezing hoorden. Maar Abraham is een betere luisteraar dan wij. Vandaar ook, denk ik, een beetje speels, dat hij steeds degene is die Gods stem hoort en wij pas via hem. Abraham heeft de ruimte die wij, of in ieder geval ik, die wij niet zien, hij heeft die ruimte geproefd. Er is namelijk ruimte. Wat is er gebeurd? Efron heeft hem zojuist, in het bijzijn van allen, een getuige is natuurlijk belangrijk, cryptisch meegedeeld dat hij bereid is om de grafspelonk te verkopen. Maar dan wel met de akker eromheen erbij. En op dit beslissende moment valt Abraham op de knieën. Voor de Heren, zou je zeggen. Hij knielt voor de Heren. En aan de buitenkant, wie van buiten kijkt, die ziet dat ook. Maar vanuit de context van ons geloof zien we dat het voor de Heren is. Enkelvoud. Voor de God van Israël. Omdat precies op dit moment, en daarom is het een heel erg bijzonder moment, de belofte wordt vervuld. We hebben niet gelezen, maar u kent dat toch, denk ik wel, dat Abraham ooit geroepen werd om op te staan en te trekken naar Kanaan, naar het land van de belofte. En hij heeft dat gedaan, maar er kwam helemaal niets van terecht. De belofte heeft zich niet waargemaakt. Maar nu, op dit moment, wel. Eindelijk, na al die jaren, vindt Abraham plaats in het beloofde land. Wat er nu nog volgt is bijzaak. Het gaat alleen nog maar om de prijs. En we zijn getuigen van een verrukkelijk spel van loven en bieden, waarbij de eigenaar zich in beleefdheid wentelt, gelijk een varken in de modder. Van deze gesprekspartner van hem, een man Gods, een man die gerespecteerd wordt. Abraham is een zeer gerespecteerde figuur, omdat hij dicht bij God staat. En Efron wil van deze man Gods geen geld. Het veld en het graf, ik geef het u. En Abraham kent zijn rol. Hij gaat door het stof om te mogen betalen wat het waard is. En commercieel gezien is dat een onhandige beweging die ertoe leidt dat je de hoofdprijs moet betalen. Maar met deze inschatting, hoofdprijs, zitten we er toch nog naast. Het woord hoofdprijs is een understatement. Dit is de hoofdprijs niet, dit torent daar nog oneindig bovenuit. In de annalen van de stad moet dit wel als de beste deal ooit zijn genoteerd. Dat Efron zo'n bedrag durft te noemen, kan alleen maar op de manier waarop hij het doet, terloops. Alsof het gaat om een fooi, een bedragje van niks bij vermogende heren onder elkaar. En ja, zo is het. Welgestelden hebben het niet over geld, die hebben het gewoon. En hoeveel is het te veel, vraagt u zich af, omdat u nu eenmaal, net als ik, nieuwsgierige aagjes bent. Welaan, u moet denken in de orde van grootte van 25 maal. Het is dus alsof je een huis ter waarde van 2 ton aanbiedt voor 5 miljoen. Special price, wat u zegt. En toch te geef. Want op het moment waarop Efron het prijskaartje eraan hangt, spreekt hij niet meer over de akker. Hij spreekt nu over een stuk grond, over land. En dan moet je even de grondtaal kennen. Eretz. En dat is een beladen woord. Eretz Yisrael, dat is de term waarmee het beloofde land wordt uitgedrukt. Efron biedt dus niet zomaar een stuk grond te koop aan. Hij geeft Abraham het beloofde land in handen. En dat land is onbetaalbaar. En dus is de genoemde prijs, hoe hoog ook, een schijntje van de werkelijke waarde. Als Abraham in de vroege morgen, opgewekt bij het graf van zijn vrouw staat, staat hij in het beloofde land. Het is hem gegeven, omdat hij zich eraan heeft overgegeven. In termen van het kadaster is dat stuk land zo goed als niets. Je zou kunnen zeggen, het is zo klein als een mosterdzaadje. Maar de afmetingen doen er niet toe. Een zaadje van Gods koninkrijk, een mager stukje beloofd land, heeft alle groeikracht. Het beloofde land komt u en mij toe. Het wordt ons gegeven. Gods geesteskracht is een geschenk dat we uitpakken door het te ontvangen. Op die onbetaalbare kracht wordt Gods belofte werkelijkheid.
Laat ons danken en bidden. Heer, wij danken u voor de oude verhalen die ons vernieuwen. Omdat ze van alle tijden zijn en dus altijd over onszelf gaan. Zoals het verhaal van Abraham. Op weg gegaan, gedreven door een innerlijke stem. Uw stem, die ons aanspreekt om in beweging te komen. Voortbewogen door de kenmerken van het beloofde land. Heer, geef ons de kracht om te geloven dat we uw koninkrijk kunnen ontvangen door er actief in betrokken te zijn. Wij bidden om oases van dat land, om vrijplaatsen waarin uw woord werkelijkheid is. Oases die we in ons leven zelf kunnen creëren, op alle vlakken, in ons gezin, op ons werk of waar ook. Wij vragen om hoop, waar de dood iedere hoop uit handen dreigt te slaan. Wij bidden om uw betrokkenheid in onze woestijnen, om tekenen van leven waar het leven bar en boos is. En we vragen u om nabij te zijn bij al diegenen, en het zijn er zoveel, die verdriet hebben omdat ze iemand moeten missen die hen dierbaar is. Maar het is ook volop zomer. Een tijd van ontspanning. En we bidden, wees met diegenen die doorgaans te veel onder spanning zijn en die deze tijd hard nodig hebben voor tegenwicht, voor die ontspanning. En als we uw nabijheid vragen, ja, dan weten we dat wij daar zelf een rol in hebben. Ieder van ons maakt uw nabijheid zichtbaar en voelbaar als we op de weg van uw koninkrijk gaan. Heer, geef het ook aan ons om op momenten zonder schuldgevoel te genieten van de goede dingen van het bestaan. Want alles wat goed is, dat is beloofd land. Dat is de toekomst vandaag. In stilte voegen wij toe wat ons persoonlijk bezighoudt. En met Jezus bidden wij, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven en daarna zingen we als slotlied. En het is een van mijn favoriete liederen. Als ik dat mag uitkiezen, dan doe ik dat ook. 416. Leef volgens de belofte, dan bent u in het beloofde land. En laat ons op die manier gezegend van hier gaan. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.